Dit is SBS Dutch.
Ingeborg, je wilde het vandaag graag hebben over een hele wonderlijke afwijking in de Britse wetgeving die grote gevolgen had voor de vrouwen in het vroege Sydney. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, want het is vrijwel onbekend en heel interessant, ook voor Sydney zelf. Dit was aan de hand. Als je in Engeland woonde als vrouw en je man was veroordeeld voor misdaad, dan werden al zijn eigendommen ingenomen door de staat. Met als gevolg dat vrouwen en kinderen meestal straatarm achterbleven. Dat kwam door een regel die couverture heette, een uitvinding van William Blackstone, een belangrijke rechtsgeleerde van dat moment. Als een man en een vrouw getrouwd zijn, zei hij, dan zijn ze voor de wet één persoon. En dat betekende dat alles dat een vrouw in eigendom had, na haar huwelijk eigendom van haar man werd. Het betekende ook dat ze niet naar de rechtbank kon om iets aan te vechten, dat haar kinderen juridisch niet haar kinderen waren en dat ze niks kon ondertekenen. Vrouwen werden dus na hun huwelijk helemaal onder curatele gesteld. Maar dat was niet zo in Australië. Want mannelijke gevangenen waren door hun status dood voor de wet, zoals dat heette. Wettelijk gezien bestonden ze niet. En als gevolg daarvan werden hun echtgenoten wettelijk gezien als weer alleenstaand. Dat heette femme sole. En dat betekende dat ze wettelijke rechten hadden en hun mannen niet. En zeker in het begin van Wit-Australië had dat enorme consequenties. Want er waren maar weinig vrouwen en dus was de neiging van de overheid hier om ze een beetje de ruimte te geven. Als je als vrouw wettelijke rechten had en vrij was, dus geen gevangene, en een goed karakter had natuurlijk, dan kon je land krijgen. Vaak was het dan zo dat je dat op belofte aanschafte. Dus je kreeg het, maar dan moest je na een paar jaar kunnen aantonen dat je er hekken om had gezet, dat je de bomen eraf had gehaald en dat je iets gezaaid had of dieren erop gezet. Dat je het gebruikte, dat je het nuttig had gemaakt, zoals zij dat zagen. En zodra je dat gedaan had, was je dus landeigenaar. En dat betekende dat je ook als vrouw, als je hier was aangekomen zonder geld, dat je rijk kon worden als je dat goed deed. En dat betekende weer dat je jezelf opnieuw kon uitvinden. Je kon hier dus iets doen dat in Engeland onmogelijk was.
Wat interessant. Weten we ook iets over de vrouwen die dat deden?
Ja, daar zijn wel hele interessante voorbeelden van. Een van de leukste vind ik Sarah Wills. Sarah kwam in 1799 aan met haar man Edward en hun dochtertje van 2 jaar oud, die ook Sarah heette. Edward was veroordeeld voor een roofoverval. En Sarah had toestemming gekregen om met hem naar Australië af te reizen. Terwijl Edward te werk werd gesteld, vroeg Sarah om 30 hectare land in haar eigen naam. Die kreeg ze en halverwege 1801 stond er in de census die elk jaar gemaakt werd dat ze 7 hectare had schoongemaakt en 6 daarvan beplant. Ze had ook land gekocht en daarna weer verkocht in The Rocks in Sydney en daarmee een fijne winst behaald. En met dat geld kocht ze in de twee jaar daarna goederen, toen boten en toen een winkel en een pakhuis in George Street. Ze leende geld aan mensen, ze kocht en verkocht vee en gewassen en 2 jaar later ging ze naar de rechtbank om te protesteren dat iemand haar niet had terugbetaald. Het ging dus zakelijk gezien heel goed met Sarah. Maar in 1803 werd Edward straf op voorwaarde kwijtgescholden, hoewel hij er pas 4 jaar van een levenslange straf op had zitten. Maar dat gebeurde wel vaker in die tijd, want ze hadden mensen nodig die werkten. En zolang ze gevangen zaten, deden ze te weinig en moest de staat ze ook te eten geven. Dus het was vaak slimmer om mensen vrij te laten. Maar nu was Edward dus vrij en dat betekende dat Sarah's onafhankelijkheid onder druk stond. Opeens zou ze van femme sole, dus alleenstaande vrouw, weer onder die couverture gaan vallen. En daar had ze helemaal geen zin in. Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij blijkt er uit de archieven dat Edward en Sarah een deal sloten. Want de wet zei dat Sarah weer alleen wettelijk verantwoordelijk zou zijn als Edward niet in het land was. En dus zette het paar een bedrijf op in de in- en uitvoer van zeehondenleer. Edward runde dat en daarvoor zat hij heel vaak in het buitenland of op zee. En dat betekende weer dat Sarah gewoon kon doen wat ze gewend was, namelijk heel veel geld verdienen. Haar winkel was inmiddels groot en verkocht van alles. En ze kocht ook meer en meer land waar ze koeien op zette en schapen. En in 1905, toen een paar gevangenen een van haar boot hadden gestolen om te proberen te ontsnappen, stuurden ze er twee bewapende walvisvaarders achteraan. Het ging dus heel goed met Sarah en Edward en dat kwam grotendeels omdat zij een zakenbrein was en hij begreep dat hij haar maar beter de ruimte kon laten. Sarah en Edward woonden op Hospital Wharf, destijds een hele chique wijk aan het water, waar ze pakhuizen hadden en hotels en restaurants en winkels en zelfs hun eigen scheepswerven. Ze waren onderdeel van een groep waar veel van die vrije vrouwen van de ex-gevangenen bij hoorden. Eén daarvan was Rosetta Terry, de eerste miljonair in New South Wales, en Mary Ryby. Over haar zal ik je straks nog wel iets vertellen. Maar die groep op Hospital Wharf liet het echt breed hangen. Ze hadden veel personeel en gaven regelmatig enorme feesten. In 1810 bijvoorbeeld huurden Edward en Sarah de band van het 73ste regiment om muziek te maken op een groot bal, waar zelfs gouverneur Lachlan Macquarie en zijn vrouw Elizabeth met de voetjes van de vloer gingen.
Wauw. Dus als ik het goed begrijp, hè, en correct me if I'm wrong, er was een mazende wet waardoor vrouwen opeens meer kans kregen dan ze daarvoor ooit gehad hadden. En ze dus niet alleen rijk werden, maar ook een klasse omhoog opschoven.
Ja, precies. En Macquarie geloofde bijvoorbeeld erg in die vrouwen. Hij schreef naar Londen dat hij wilde dat er meer van kwamen, omdat ze zo'n goede invloed hadden op de normen en waarden van hun mannen. Maar Londen wist dat nog niet zo zeker, want vrouwen met zoveel macht, ja, daar moesten ze even over nadenken. Intussen overleed trouwens Edward in 1811 en dat betekende dat Sarah weer wettelijk onafhankelijk was. Datzelfde jaar kreeg ze nog eens 200 hectare land van Macquarie en een drankvergunning voor haar restaurants, wat handig was in een land dat op rum dreef. En aan het begin van 1812 was ze echt heel erg rijk, een van de rijkste mensen in de kolonie. Maar ja, zo gaat het soms met vrouwen. Sarah was ook verliefd geworden op George Howe, de hoofdredacteur van de enige krant in New South Wales, de Sydney Gazette. George, ook een ex-gevangene, was op zich best een goede man, maar ontzettend rommelig met geld. En omdat Sarah wist dat ze straks na hun huwelijk weer onder couverture zou komen te vallen, deed ze iets heel bijzonders. Ze ging naar een beroemde advocaat, William Wentworth, en liet hem een van de eerste huwelijkse voorwaarden op papier zetten. Als er iets met haar zou gebeuren, zou alles naar haar kinderen gaan en dus niet naar George. Dat was heel bijzonder. Niet alleen omdat het in Australië nog nauwelijks was voorgekomen, maar ook omdat vrouwen uit de lagere klasse echt nooit zoiets deden. Dat was voorbehouden aan hele rijke mensen. Weer een bewijs dat de dingen hier anders verliepen dan in Engeland. Sarah en George trouwden in oktober 1812 en daarmee kwam er officieel een einde aan de wettelijke vrijheid van Sarah. Maar ze bleef gewoon zaken doen totdat ze stierf in 1823. Daarna probeerde George om een van haar huizen te verkopen, maar dat werd rap tegengehouden, want volgens de regels van de huwelijkse voorwaarden was hij niet de eigenaar van Sarah's spullen. En dat zette een precedent. In dit land waren de regels van William Blackmore niet geldig. Als je als vrouw iets op papier zet, kon je onafhankelijkheid zelfs na je dood nog in stand houden.
Ja, super bijzonder natuurlijk. Kan je nog iets meer vertellen over de andere vrouwen waar je het net over had?
Nou, Rosetta Terry bijvoorbeeld was met hetzelfde schip aangekomen als Sarah. Ze was net ietsje ouder en had haar man onderweg verloren. Dus toen ze aankwam, had ze een klein zoontje, was ze zwanger van een dochter. Je zou dus zeggen, alleenstaande vrouw met twee kleine kinderen in een land dat je niet kent, dat moet wel problemen opleveren. Maar Rosetta was een vrije vrouw en alleen en dus kon ze net als Sarah land krijgen. En net als Sarah leidde dat tot allerlei andere dingen. Een huis, nog meer land, paarden die ze vervolgens aan de militairen verkocht. En daardoor kreeg ze steeds meer politieke invloed wat financieel voordelig was. En na een jaar of 10 begon ze eerst één café met een drankvergunning, daarna meer cafés en dreef ze handel in drank, dat soort dingen. En Rosetta deed precies hetzelfde als Sarah. Het op papier zetten van huwelijkse voorwaarden. Alles naar de kinderen, ook naar de dochters. En daar moeten die dames het onderling wel over gehad hebben, lijkt me. Want toen Rosetta overleed in 1858 was ze de eerste officiële miljonair van New South Wales. Met Mary Riby had Sarah nog een hechtere band. In hetzelfde jaar dat Edward overleed, stierf ook Mary Riby's echtgenoot Thomas. Vervolgens startten de dames met elkaar een handelsonderneming die een behoorlijk aantal schepen in eigendom had en daarmee handel dreef in het buitenland, India bijvoorbeeld. Mary Riby was ook een hele interessante vrouw. Ze was een jaar jonger dan Sarah, maar was al in 1792 in Australië aangekomen, 7 jaar voor Sarah. Ze was gearresteerd in Engeland voor het stelen van een paard. En omdat ze zich voordeed als een jongen, vonden ze pas op het schip uit dat ze eigenlijk een meisje was van 15 jaar oud. 2 jaar na aankomst trouwden ze met Thomas Riby, ook een gevangene. En samen begonnen ze eerst een boerderij in de Hawkesbury en daarna een bedrijf in vrachtvervoer op de Hawkesbury River. En toen dat heel goed begon te lopen, vooral door Mary, verhuisden ze naar Sydney. Daar bouwden ze een groot huis op Macquarie Place, waar uiteindelijk de Bank of New South Wales zou worden opgericht. Toen Thomas dus overleed in 1811 en Mary ging samenwerken met Sarah, toen werd ze pas echt ontzettend rijk. Op een gegeven moment had ze hele straten in eigendom en dus schepen, pakhuizen en heel, heel veel land. En hoe rijker ze werd, hoe respectabeler, zo gaat dat. Niemand had het ooit meer over dat ze hier gekomen was als paardendief. Een van haar kleinkinderen werd premier van Tasmanië in het latere gedeelte van de 19e eeuw. En nu staat ze nog steeds op ons $20 biljet. Vrouwen in het vroege Sydney, wat een mogelijkheden hadden die nog.
Ongelooflijk zeg, wat een slimme dames. Dankjewel voor dit verhaal.
Graag gedaan.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.